Welkom bij de, ik weet niet meer hoeveelste podcast van Christen voor Israël. Ik sta hier midden in Oekraïne met twee mensen, de leukste mensen van de Joodse gemeenschap volgens mij. Dat zijn Rabbi Jacobs en Esther Voet. Leuk dat jullie er zijn, samen op stap.
Ik val van de ene verbazing in de andere. Het is zo een bijzondere reis. Ik vind het erg leuk om het met de opperrabijn te doen en met zijn vrouw Bloema. Wat mij zo opvalt is dat er een enorme band is tussen de mensen onderling in het team. Terwijl we toch hele verschrikkelijke dingen horen en worden verteld.
Ja, want jullie zijn op stap met een groep christenen. Is dat eng?
Nou, het valt wel mee. De meeste bijten niet. Maar wat Esther zegt. Kijk, het is een. Het zijn allemaal we kennen elkaar, de meesten kennen elkaar niet. En je wordt aan elkaar gebonden, maar dat is ook vanwege hetgeen we meemaken hier. Want het is dus heel gezellig, heel leuk, er worden grapjes gemaakt. Maar tegelijkertijd worden we geconfronteerd met de meest afschuwelijke dingen. En dat filmpje wat we gezien hebben, helemaal op de eerste dag. Dat je ziet hoe die kinderen worden afgevoerd. Ook het was een toneelstuk, het was gespeeld. Maar het was gewoon een keiharde realiteit die nagebootst werd. Mm. Om vervolgens vermoord te worden. Gisteren, die 430 kinderen geloof ik. Die in de rivier werden gegooid. In de wak wat er gemaakt was. Ja. Gewoon verdronken, een en ander. Het is onmenselijk, onbegrijpelijk wat hier zich afspeelt. Dan heb je nog een paar nazaten. Ja, heel zeldzaam, de meeste is alles vermoord. Ja, die weten dat dan na te vertellen. Of die weten wat er met hun ouders gebeurd is. En het is een enorme tegenstrijdige reis die we met z'n allen beleven.
Emotionele rollercoaster. Je valt van het een in het ander. En inderdaad, zoals die kinderen. Wat dan wordt verteld, dat in midden in de winter wakker worden geslagen in het ijs van de rivier. En dat die kinderen daar dan in worden ondergedompeld. In dat ijskoude water. En hebben ze nog de kracht om boven te komen. Dan worden ze met een stok nog een keer naar beneden. De grootsheid van het kwaad is zo enorm. Dat je, heb ik het gevoel, alleen maar er iets bij kunt komen om het voor te stellen door de mensen die het vertellen. En door de plek waar het is. Je ziet het als het ware gewoon gebeuren voor je ogen. En dat is best een aanslag op je emotionele leven.
Bijvoorbeeld gisteren ook, was die mevrouw die dus als haar levenstaak ziet. Zij blijft hier, kinderen zijn in Israël. Ze blijft hier om haar moeder te verzorgen. Die in zo'n huisje woont wat vroeger in de stettelig was. Het toilet buiten, piepklein. Ook nog een museum in heeft. Van een halve kamer. En die vertellen dat verhaal van die kinderen die verdronken zijn daar. Vermoord op afschuwelijke wijze. En dan staat er, er stond er een of andere niet-Joods iemand bij. Een Oekraïner. Ik denk, wat doet die man hier nou? Mm-hmm. Een beetje sukkelig. Plotseling een vrij jonge man. Wat doet hij hier? Beveiliging? Wat komt hij meeneuzen? Woont hij hier? Bleek een hele ontwikkelde jongen te zijn, historicus. En zijn grootouders hebben een Yad Vashem onderscheiding gekregen, rechtvaardig onder de volkeren, omdat zij uit het kamp wat hier was, concentratiekamp wat hier was, kinderen hebben gered. En die man zelf, die historicus, daarna heb ik met hem gesproken, een hele aardige, ontwikkelde man, en zo zie je even hoe een eerste indruk soms totaal fout kan zijn. Die helpt dus heel veel mensen, heb ik later van hem begrepen, die dus nu in Amerika wonen en willen weten, zijn er nog graven van mijn overgrootouders, van mijn grootouders, ouders allemaal vermoord natuurlijk, maar dan probeer hem toch te traceren.
Helpt hij onderzoek eigenlijk?
Dan doet hij de onderzoekingen en gaat naar graven, naar Joodse begraafplaatsen, maakt foto's, probeert te ontcijferen, en dan is hij toch mee. Nou ja, zegt dat is interessant. Nee, voor die nazaten is dat heel erg belangrijk dat je toch nog iets hebt van de familie die ervoor was. Ik weet van mezelf, ik heb in mijn thuis, in mijn kast staan twee kiddushbekers. Bekers, zilveren bekers om de Shabbat in te wijden. Er staat een naam op Bernard en een naam Sigmund. Ik weet totaal niet wie die mensen waren. Het waren dus neven van mijn vader. Mijn vader heeft er nooit over gesproken. Het enige wat ik dus van ze heb is die twee bekers. Met hun naam erop. Ja. En dan wil je toch graag, niet voor mezelf, Kijk, voor mezelf hoef ik het niet te weten. Maar dat, kijk, als je op een gegeven moment helemaal vergeten wordt, dat niemand je meer überhaupt weet dat je ooit bestaan hebt. Voor die mensen, voor die vermoord zijn. En hier dus ook, hoe de jongen bezig is om honderden mensen uit de anonimiteit te trekken.
Om ze weer een gezicht te geven, eigenlijk een verhaal.
Nou ja, om aan de kleinkinderen te laten zien wie de overgrootouders waren. En bij het monument wat we onthuld hebben, waarvan ik dacht dat het maar een klein monumentje zou zijn. Het was een schitterend georganiseerde bijeenkomst. Een prachtig monument met heel erg veel sprekers. Maar goed, dat is dan hier het gebruik. Maar
en heel lang ook. Hè?
Ja, maar ik sprak redelijk kort. Maar de...
Esther lacht een beetje ironisch. Wat is er aan de hand?
Het was een mooie speech, maar hij was best aan de lange kant.
Ja, maar er stond ook 3-4 minuten. Samen was het 7 minuten. Nee, maar daar werd dus daar ging het dus om 90 kinderen. Ook weeskinderen dus. Had niks te maken met die verdronken zijn, die gefusilleerd zijn, vermoord zijn, het bos in zijn gedreven. Net daarvoor waren we naar het bos gegaan met ook weer iemand die een beetje sukkelig eruit ziet, maar dus een historicus is en met zoveel overgave bezig is om dat toch nog boven water te krijgen, toch nog even de plaats te vinden waar die kinderen, waar die lijkjes liggen. Ja. En ter herinnering daar wordt het monument onthuld. Nou, mijn vrouw, die ik was best wel een beetje onder de indruk, een beetje geschrokken. Haar ouders zijn ook vermoord in Leningrad. En daar is ook een massagraf, maar geen monument. Ja. Ik hoorde haar plotseling zeggen van, dat ze daar ook iets moet gaan doen. Omdat op zijn minst dat het toch nog naar die mensen die vermoord zijn, toch nog iets is wat ze zichtbaar maakt. Ze uit de anonimiteit haalt. Niet voor mij, niet voor ons, maar voor hunzelf. Een soort respect naar het feit dat ze toch weggevaagd van deze aarde.
Ja. Hoewel we hun namen niet kennen. En ook niet precies weten waar ze liggen. Hè. Men denkt wel, ik hoop dat men gaat onderzoeken waar dat massagraf precies is. Uh-huh. Dat ze geen naam hebben en dus geen duidelijke plek. Maar dat ze toch op een of andere manier niet vergeten worden. Ja. Ze worden niet vergeten. Het was een zeer indrukwekkend monument, omdat deze kinderen, de kunstenaar had handen. Handafdrukken in het monument gemaakt. En dat was spot on over hoe je dat dan zo moet doen. En wat mij ontzettend verbaast, ja, we weten natuurlijk allemaal de geschiedenis van Oekraïne en dat die voor wat betreft antisemitisme echt niet positief is. En toch zie ik dat hier groeperingen zijn en dat moet echt onder leiding van Christenen voor Israël, die het zichtbaar maken. Die ervoor zorgen dat er monumenten komen. Dat er ook voorlichting gegeven wordt. En ik hoop daardoor toch dat in Oekraïne ook een ander soort ontwikkeling zal komen dan die eeuwenlange antisemitische historie die ze hebben.
Ja. Als ik jullie allebei zo hoor praten, dan merk ik dat de ene verhaal buitelt een beetje over het andere heen. Ja. Is het programma te vol?
Nou, het is heel erg vol. Wat ik bij mezelf merk, is dat ik af en toe het nodig heb om emotioneel bij te komen. En daar is op dit moment bij mij geen ruimte voor. Ook omdat je constant in sociaal contact met iedereen bent. Maar ik stel dat gewoon uit en dan ga ik het thuis maar verwerken. En je bent hier natuurlijk maar één keer. En ik begrijp helemaal dat jullie er alles willen uithalen wat erin zit. En laten we wel zijn, de wegen in de Oekraïne werken niet echt mee.
Laten we het eens hebben over de wegen inderdaad en de hotels. Rabijn Jacobs.
Ik wil toch even iets zeggen over dat programma. Ik vind, er is helemaal geen programma. Het is een uitputtingsreis. Ja, en dat is ook goed. Ik denk dat het is aan elkaar gekoppeld. Je probeert zoveel mogelijk samen te persen. Want het is, kijk, we praten over die massagraven. Maar er zijn dus duizenden massagraven hier. Ja. En een heleboel van die massagraven zijn niet eens bekend waar ze zijn. Ja, ik was vorig jaar, ik kom eens regelmatig, kom ik hier. Vorig jaar was ik bij een andere apostolisch, een van de kerk, wat apostolisch, ik weet niet precies wat.
Nou,
Baptistenkerk, ja. En die pastoor die gisteren ook bij de lezing was, die nam me toen mee naar de parkeerplaats en wees omhoog in de bergen. En dan zag je iets wits. En dat was een massagraf van 2000 kinderen. En hij beschermt dat. Beschermen tegen wat? Nou, er komen mensen van tijd komen er om daar te graven en te spitten. Om te kijken of er nog gouden kiezen of gouden tanden zitten. Ja. Ja, dat soort dingen zijn dus. Wat Chris van Israël doet is natuurlijk fantastisch om monumentjes te plaatsen. Maar het is toch ook wel een beetje een druppel op een gloeiende plaat. Want er zijn er zoveel plaatsen. En wat mij dan een beetje stoort, het is me niet helemaal duidelijk. Is het nou wel hier antisemitisme? Is het hier niet antisemitisme?
Ja, dat hoor je constant.
Hele andere geluiden.
Ja, wat denk jij?
Ik denk dat het beide is. Ik denk dat er zijn inderdaad, zoals ook die historicus waar u het net over had, die wil er echt wat tegen doen. Maar ik denk dat bij een heel groot deel van de Oekraïners, ze nog niet eens begonnen zijn met het verwerken ook van hun rol tijdens de Shoah. Kijk naar, we hadden gisteren die mevrouw.
Rita Schwijbers.
Ja. Nou, die had een verhaal buiten je voorstellingsvermogen. Buiten je voorstellingsvermogen. En daar komt dus een man die al behoorlijk aan de wodka heeft gezeten, hadden wij het gevoel, bijstaan. En die zegt, moeten jullie dat nou? En mijn opa heeft ook kinderen gered en iedereen wil een graantje uit die ruif meepikken. Tenminste, zo begreep ik het. Dan denk ik, je zit hier tegenover een overlever van dat verschrikkelijke kamp waar 62.000 Joden zijn vermoord. En dan val je zo een vrouw aan omdat ze de verhaal vertelt. Het is natuurlijk in de mens om nare dingen te verdrukken. En de enige manier waarop je uiteindelijk het verleden een plek kunt geven is door het in het licht te zetten aan de oppervlakte. Zoals bijvoorbeeld in Duitsland erg goed gebeurt, vind ik. En het laten zien en dan rondkomen. En ik denk dat daar in Oekraïne voor een groot deel nog helemaal niet mee is begonnen. Als ik hoor dat nationale Oekraïense helden verantwoordelijk zijn voor de pogrom in Uman. En dat er geen stad is in Oekraïne waar die twee zogenaamde nationale helden die dat bloed aan hun handen hebben, waar ze niet een straat naar zich vernoemd hebben, dan denk ik, Oekraïne heeft nog een lange weg te gaan.
Er is nog een hoop werk wat moet gebeuren, ja.
Maar je moet ook niet alles weer in kamp scheren. Je hebt dus Oost, West-Oekraïne, dat zijn toch ook helemaal verschillende culturen van elkaar, hè? Maar het is inderdaad een mengelmoes. Ik sprak gisteren dus voor al die dominees.
Ja.
In die schitterende complex. Ja, die Baptistenkerk, maar het is een enorm complex, indrukwekkend. En die mensen waren helemaal pro-Joods en pro-Israël. En die gaven ook aan dat er in de Oekraïne geen antisemitisme is. Nou, ik viel bijna achterover, want op andere tochten die ik gemaakt heb, ik duidelijk wel gemerkt dat het er wel is. En er is een uitdrukking in het Oekraïens dat als er geen water uit de kraan komt, dan hebben de Joden het opgedronken. Terwijl ik denk, ik zeg dus niet dat de overheid antisemitisch is, ik denk dat dat absoluut niet het geval is, maar dat het er hoeft maar even iets te gebeuren. Het is net onder de oppervlakte of het antisemitisme komt opzetten. Ja, kijk, er zijn hier protestacties geweest tegen X, Y of Z, tegen Russen, niet weet ik veel wat allemaal. Maar dan zag je duidelijk antisemitische leuzen.
Jacobs en Esther, gebeurt dit ook niet gewoon in Nederland? Je hebt binnen de Joodse gemeenschap mensen
die... de tegenstellingen zijn groter.
Ja, maar je hebt mensen die zeggen van nou, ik maak nooit wat mee uit de Joodse gemeenschap. En anderen die zeggen van nou, elke dag word ik overkomen wel wat.
Ik denk dat het hier rauwer is. De tegenstellingen zijn wat mij betreft groter. En in Nederland heb je ook, denk ik, veel meer het besef dat mensen weten dat antisemitisme niet deugt. Dat jodenhaat niet deugt. Misschien haten ze wel stiekem, maar ze weten dat ze er niet mee naar buiten moeten komen. Alhoewel dat ook aan het veranderen is, hè, dat weten we allemaal. Maar
zij heeft het over de joden zelf. Mm-hmm. Ja, dat of de joden zelf wel of niet ontkennen dat er antisemitisme is. Dat is natuurlijk, ja, er zijn die zus. Dat is een realiteit. Dat hadden voor de oorlog ook. Waren joden die dus zeggen, nee, dit kan gebeuren aan de Duitse joden, de Poolse joden, maar wij Nederlanders, ons niet. En dat geluid heb je natuurlijk nu ook. Ja, ik ben al actief om toch bewustwording te creëren van het opkomend. Er is antisemitisme. Maar de overheid is absoluut steunt ons en helpt ons en laat dat niet toe. Maar dat is natuurlijk wel een dreigend gevaar. Het is langzaam. Ik herinner me bijvoorbeeld zo'n partij als Denk. die net wat gezeur heeft gehad met jou, Esther.
Nee. Met Esther. Ze zijn in het ongelijk gesteld, dus wat dat er gaat, kunnen we over. Nog steeds...
Ik ben heel benieuwd.
Ja, maar er zijn maar 3 mensen in de Tweede Kamer. Maar het is wel zo dat zij 8% in de grote steden hebben. Oh. En dat ze in Amsterdam allemaal in één wijk wonen. Ja. Dat is heel bedreigend. Hè? Ja. En dat kan zich zomaar ontwikkelen tot iets veel groters. Mm-hmm. En daar vind ik dat je alertheid moet betrachten. Iemand vertelde mij, er is helemaal niks aan de hand. Blablabla. Een Joods iemand. Ja? Ik zeg, en waarom staat er dan voor de Joodse scholen eigen beveiliging? Een muur die lijkt op de muur van het strafgevangenis in Vught. Daarnaast staan er politiecamera's en Koninklijke Marechaussee.
Nou, ja, dan zeggen ze van nee, maar dat is voor het gevoel van de mensen zelf.
Ja, voor het gevoel van de mensen zelf. Nou, als dat zo is, dan moeten ze daar psychologen neerzetten en geen soldaten. Ja. Ja? Dit is ontkennen van de realiteit. Ik zeg niet we moeten vluchten. Ik zeg niet dat er geen toekomst is. Ik zeg niet dat. Maar we moeten niet onze ogen sluiten. Alertheid moet er zijn. Als je niet alert bent en je gaat in een oorlog. Als je wacht tot de vijand er is en dan ga je stellingen betrekken, ben je te laat.
Ja. Zo is dat. Nou, Oprabijn en ik zitten hier helemaal op dezelfde lijn.
Wat was er nou met Denk ook weer?
Oh ja, nou, we hadden in een artikel geschreven dat er jodenhaat is bij Denk. En daar waren een paar Amsterdamse Denkpolitici niet blij mee. Dus die hebben ons voor de Raad voor de Journalistiek gesleept.
Ons is NIW, hè?
Ons, ja, sorry, het Nieuw Israëlitisch Weekblad.
Ons is Esther.
Ja, het NIW, we maken het met een aantal mensen. En nou, ze vonden het heel erg beledigend, want ze dachten zo inclusief enzovoorts. Nou, we weten allemaal, kijk naar de monitor antisemitisme van het CIDI. Daar is een apart hoofdstuk bijgekomen tegenwoordig. Dat heeft politiek en daar staat Denk 3 keer in, dus... Ja. Dus wij kwamen keurig netjes voor het Raad voor de Journalistiek tribunaal. En het punt was, dat artikel was in augustus verschenen. En er kwam pas in november een brief binnen met een ultimatum. Dat als wij voor 15 december niet hadden gereageerd, dat ze dan naar de Raad voor de Journalistiek zouden stappen. Ik heb niet gereageerd. Ik doe niet aan ultimata of ultimatums. Ik weet het eventjes hier in de Oekraïne niet. Maar ik had zoiets van, nou, ga maar naar de Raad voor de Journalistiek. En dat hebben ze dus uiteindelijk gedaan. Er werd natuurlijk ook gevraagd van, waarom waren jullie zo laat met die reactie? Ik had ook zoiets van, joh, jullie weten, iedereen weet mij altijd te bereiken. Dus waarom hebben jullie hier niet over gebeld? Van, kunnen wij hier eens over praten? Nee, meteen, hop, ultimatum. Dus wij zaten in januari, zaten we daar voor dat tribunaal. En we hebben... gewoon gezegd wat we daarover te zeggen hadden. En de raad heeft inderdaad geoordeeld dat we keurig netjes journalistiek zorgvuldig hebben gehandeld. Alleen ja, ik had misschien wel een reactie moeten sturen naar Denk. Nou, inderdaad, dat was niet netjes. Maar wat zij deden was ook niet netjes. Dus ik had zoiets van, ik zet jullie eventjes in de hoek. Maar volgende keer krijgen ze keurig netjes een brief. Overigens, wat ik wel in de tussentijd, wat we wel hebben gedaan, is dat wij nu naar alle Kamerfracties, inclusief de Denkfractie, iedere week een PDF van het NIW sturen. Weten ze allemaal wat erin staat.
Ja, heel goed.
Dus als je gratis abonnement wil hebben op de NIW...
Moet je in de politiek.
Ja, maar toch even de vraag beantwoorden die Esther stelde. Of een ultimata of ultimatums is.
Ja.
Nou, in het Nederlands is het A en in het Oekraïens ums of andersom.
Nou, mensen, ik denk dat u dat wel allemaal begrepen heeft. Ik in ieder geval niet. Maar ik heb nog één hele belangrijke prangende vraag. Wat vinden jullie van de wegen in Oekraïne en wat vinden jullie van de hotels in Oekraïne? Rabbijn Jacobs.
Nou, de hotels doen me denken aan een soort... je hebt toch in de wereld van de kippen teelt van die broeikas om eieren. Ja, daar sliep ik dus gisternacht in.
Vannacht, toch?
Ja, vannacht. Ja, en,
u heeft wel geslapen dus.
Nou, nee, want ik was dat niet echt, nee. Maar het was wel redelijk temperatuur.
Ja.
En het bed was ook niet echt niet op maat berekend. Bovendien, toiletpapier was misschien nog niet uitgevonden, ik weet het niet. Ja, de wegen zijn, die doen me al die drinken als een trommelwasmachine. Waar je vast in komt te zitten. Maar los van deze één nacht hebben we verder perfecte, ongelooflijk mooie hotelkamers gehad.
Mm-hmm.
En voor krankzinnige prijzen. Ik had gisteravond, of eergisteravond, een kamer met een suite en een ontbijtkamer. En een badkamer met een bad en een douche en weet ik wat allemaal erbij. En dan nog een gang. En ja, nou, bijna zo heel groot, bijna de grootte van mijn hele huis. En het, maar het kost natuurlijk wel een fortuin, hè? 12 euro.
Geweldig. Vind jij het ook zo leuk, Esther?
Het varieert inderdaad. De eergisteren was... wij waren ook blij dat wij daar ook even lekker gewoon wifi op de kamer hadden. Want dat is ook iets.
Een luxe, ja.
Dat is een luxe. En, maar ja, gisteravond ja, was weer een aparte ervaring, zeg maar. Want het was kermis buiten vanuit drie bars. Dat hoort er ook wel bij. En op dit moment denk je van, oh, wat ben ik moe. En ik had liever wat langer doorgeslapen. Maar mijn ervaring is in ieder geval dat hoe langer de reis weg is, hoe mooier zo'n herinnering wordt. Op een gegeven moment. En weet je wat ik toen heb gezien en toen. En je hebt dan altijd een verhaal te vertellen. Ja. We komen met veel verhalen terug. Dat is in ieder geval duidelijk.
Want Esther, jij vertelt dat je moe bent. En dat komt denk ik deels omdat wij... Rabijn Jacobs was daar niet bij, maar Esther dus wel. Dat wij naar Mariupol, Oost-Oekraïne, zijn gegaan. Ja. En
waarom mocht ik eigenlijk niet mee?
Ja, waarom eigenlijk?
Ik zou het niet weten.
Die rabbijn belde mij en was uiterst verbaasd dat ik in de Oekraïne was.
Ja. Maar u bent er al geweest, hè? Dat sowieso, hè?
Ja, twee keer.
Twee keer zelfs. Oké, maar Esther, jij hebt daar iets gedaan. En misschien wil je alvast een tipje van de sluier oplichten.
Dat was een complete verrassing. En het was echt heel bijzonder. Er is daar een unit in het Oekraïnse leger. Mariupol, moet je je voorstellen, lag op 15 kilometer van het front. En ook als je Mariupol binnenkomt, dan zijn overal checkpoints. Mariupol is ook bezet geweest door de Russen in 2014. Oekraïners hebben ze teruggeslagen. Maar dat front dat ligt nog steeds heel dicht bij die stad. En er is een speciale unit daar. Die staat onder leiding van een Joodse commandant. En ik weet niet hoe jullie het voor elkaar hebben gekregen. Maar of de rabbijn Mendel het voor elkaar heeft gekregen, weet ik allemaal niet. Maar wij mochten tot position 1. Dat is 500 meter van het front. En we zijn dus echt, we moesten ons inpakken met kogelvrije vesten, donkere kleren aan en weet ik veel.
Ik heb foto's gemaakt, dat wil je niet weten.
Goed, mijn narcisme heeft een deuk opgelopen. Maar en... we zijn dus echt naar dat gebied geweest en hebben de enorme destructie gezien van wat daar allemaal is gebeurd. Compleet in elkaar gebombardeerde huizen. We hebben ook met Joodse slachtoffers gesproken, de Joodse vluchtelingen uit Donetsk, wat dus nu die onafhankelijke republiek Donetsk is, hè, van pro-Russisch. En iemand die ook in dat gebied... Een woning had waar wij dus nu doorheen liepen. Dat maakt natuurlijk wel ontzettend veel indruk. Want daar zie je gewoon... Dit gebeurt heden ten dagen, dames en heren, in Europa. En ik ben bang dat dit een vergeten oorlog is. Aan het worden is. Want niemand durft tegen dat grote Rusland in het verweer te komen. We hebben gezien wat er met de Krim is gebeurd. Maar... dit is trouwens wel alleen maar van de Oekraïnse kant, hè, dat ik het heb gezien. Dus dat moet ik wel zeggen. Maar het is wel iets wat in onze achtertuin gebeurt als Europa. En dan kunnen we het hebben over hele kleine regelgeving. Maar dan denk ik van Europa, hè, EU, probeer toch ook naar geschil... Ja, vergeet het niet. En kijk of je daar op een of andere manier toch een bijdrage aan kan doen. Maar het is een enorm geopolitiek ding. Ja. En de Oekraïners, ja, die zitten daar bovenop op dit moment.
En de luisteraar kan het hele verhaal lezen in het NIW, hè? Over een paar weken, geloof ik.
Dat er wordt deel 1. Ik hoop een 2-luik te maken van deze reis. Nou, ik kan wel een 10-luik maken, maar ik moet kiezen. En dit verhaal komt inderdaad... in een eerste deel over Mariupol. En ik maak nog een deel over Odessa. Omdat dat ook een heel bijzondere Joodse geschiedenis heeft.
Ik wil het aan toevoegen. Want ik ben wel een paar keer geweest daar. En dan zie je ook dingen veranderen. Ik heb dus die rabbijn Mendel Cohen. Daar ben ik dus heel close mee. En ik heb hem toen gevraagd. Toen ik de eerste keer er was een paar jaar geleden. Hoe zit het nou? Is die antisemitisme? Nou, helemaal niet. Want er zijn er 30 culturen. Ja. Die allemaal eigenlijk hetzelfde probleem hebben. Ze zitten in een oorlogsgebied.
Ja.
Dan vroeg ik me, hoe zit het nou, hoe is de verhouding dan met die separatisten, met die Russen? Want ik kwam het heel geks tegen. Ik ben geen strateeg. Althans niet op oorlogsgebied. En ik had al die gehoord dat er was een politiebureau gebombardeerd door Rusland. En er waren al die Oekraïnse politieagenten omgekomen. Ik heb voor het gebouw gestaan. Nou, als je een bom op een dak laat vallen, is er een gat in het dak. Maar het dak was ongeschonden en aan de voorkant kogelgaten. Wat was er aan de hand? De bevolking van Mariupol hoopte dat de Russen binnen zouden komen. Maar ze kwamen niet. Dus die werden van verdacht dat zij te loyaal waren aan de Russen. Toen hebben de Oekraïnse soldaten, die politieagenten die pro-Rusland waren, neergeknald. Daarom al die schietgaten. Dus de bevolking, toen ik daar de eerste keer was, was duidelijk pro-Russisch.
Uit een soort van overlevingsdrang eigenlijk, of niet?
Ik weet niet wat overlevingsdrang is. In de Krim, daar ben ik ook geweest. Men is niet allemaal... De meesten zijn gewoon heel blij dat ze weer bij Rusland behoort. Dat wil zeggen, ik ben dus daar gebracht via Poetin. Dus ik heb mensen gezien. Oké, maar twee jaar later kwam ik daar in Mariupol. Toen bleken ze allemaal juist anti-Russisch te zijn. Ja. Want ze lijden weer zoveel door het gezeur met die separatisten, dat ze weer een andere kant gekozen hebben.
Dus ja, Mariupol is ook heel duidelijk een stad waar men vroeger pro-Russisch was en wat totaal gekeerd is. En laten we wel uit deze twee verhalen blijkt maar weer, het eerste wat sneuvelt in de oorlog is de waarheid. Maar het was uitermate interessant om het te zien. En ik ben onder de indruk van het werk dat uw goede vriend Rabijn Mendel Cohen daar doet.
En dat is helemaal niet zo simpel, want hij zit daar met zijn vrouw. Die jongen komt uit Israël. Zit daar in oorlogsgebied. Ja, ik was met hem in Amerika een keer. En toen kreeg je net een telefoontje zijn vrouw dat er weer een raket of een bom vlak bij hun in de buurt was gevallen. Nou, een lekker gevoel. Ja? Die mensen zijn best ook heel erg eenzaam. Ze hebben natuurlijk van een Joodse gemeente. Maar natuurlijk een zwaar geschonden Joodse gemeente. Sowieso vanwege de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is allemaal nazaten daarvan. Enorm veel assimilatie. Hij probeert die mensen weg te krijgen, op Aliyah te laten gaan. Daar wordt hij doorgesteund door de Christen van Israël. En dat doen ze een joint project. Aan de andere kant weet hij, als hij maar genoeg zijn werk doet, is er daar geen Jood meer over. En heeft hij zijn eigen gemeente opgeheven. Ja. Dus het is
Maar hij snapt dus
dat hij dat moet doen, want er is daar geen toekomst. Er is gewoon te veel oorlog. Ja. Maar dat heeft eigenlijk niks te maken met antisemitisme.
Ik moet een beetje naar een conclusie gaan toewerken. Dus,
we zijn pas een half uurtje.
Ja, we zijn een half uurtje bezig, ja. Maar ik vroeg me af, Rabijn Jacobs, u heeft nog geen mop verteld tijdens deze aflevering. Hoe komt dat?
Ik had er al 4 verteld bij het ontbijt, dus moest ik er nog eentje bij vertellen.
Maar wilt u een conclusie geven?
Een conclusie wat nu het gekke is, wat ik dus probeer te doen, en het is een beetje mijn natuur ook. Je wordt geconfronteerd met de grootste misère. En dan is het denk ik van belang om ook af en toe even daaruit te stappen. Het heeft geen zin om je erin te verdrinken. Dat helpt niet. Ja, dus dan een mop ertussendoor. Dus vanmorgen ook heb ik een onderwerpje gebracht bij het ontbijt. Je hebt zo snel even weggegaan toen ik het woord nam. Toen en uitgelegd bijvoorbeeld die groep van die dominees van de baptisten. Eén stelde de vraag hoe ik de Bijbel aanpas aan wetenschappelijke theorieën, zoals de evolutietheorie. Ik pas niks aan. Ik probeer uit te leggen wat de evolutietheorie is. Kijk hoe betrouwbaar het is, of dat dingen mank gaan, ja of nee. Maar ik ga niet de Bijbel aanpassen aan. Nee. Goed, dat is nu een redelijk zwaar onderwerp bij het...
Het was niet de mop, toch?
Nee,
vanochtend?
Daarna even een grapje er verteld. Namelijk, er was een... Ik moet het opnieuw gaan vertellen.
Ja, waarom niet, hè?
Ja, je zei, we zijn een half uur bezig en dat grapje duurt... Ja, die mop duurt ook nog een kwartier.
Nou, maar alvast.
Ja. Nee, de opruim van Israël heeft mij een keer verteld dat bij hem op bezoek is geweest de paus. En Esther, moet niet weghollen, je moet even bijplaatsen. Ja, precies. Ja, want jij was ook niet aanwezig bij mijn toespraakje.
Goed.
Wel erg frustrerend. Ja, zeker. Ik sta op en hup, ze lopen weg.
Maar die paus.
Ja. De paus. Dus de paus is op bezoek gebracht in Israël, de vorige paus. En is hij bij 2 mensen op bezoek geweest. 2 privé mensen. Eén is de Shimon Peres, de president toen. Mm-hmm. En bij de opperrabijn zelf. En daarna bij alle instellingen, maar niet bij personen. Enfin, hij was op bezoek geweest bij de paus op bezoek geweest bij de opperrabijn. En de opperrabijn begeleidt hem naar het lokale ziekenhuis. Op het dak van het ziekenhuis is een helikopter landplaats. En er stond een helikopter klaar om de paus te brengen naar het noorden van Israël, vanuit Jeruzalem. Want daar zou hij een mis opdragen aan 80.000 gelovigen. Ofwel, hij loopt de eminentie en de opperen lopen naar die helikopter toe. En de piloot stapt uit en zegt: eminentie, ik heb een probleem, ik krijg de helikopter niet aan de praat. Waarop dus hij zegt, maar ja, ik krijg niet zo snel een andere helikopter, dus ik heb voor u geregeld een limousine. Nou, de paus neemt plaats in een limousine met een chauffeur. En na een kwartiertje vraagt hij aan de chauffeur, over hoeveel tijd zijn we in het noorden? Zegt die chauffeur, nou dat redden we wel binnen anderhalf uur. Zegt hij, anderhalf uur, zegt de paus. Over 10 minuten heb ik daar mijn mis. Ja, kunnen we niet sneller? Ja, zegt die chauffeur, ik kan wel sneller. Ja, deze auto kan pijlsnel. Maar ik ben in dienst van de staat en 100 kilometer per uur. Meer kan ik, meer mag ik niet. Zegt de paus, nou ja, sorry, ga jij maar achterin zitten, ik rij zelf. Enfin, de paus rijdt zelf 100, 110, 180, 200, 230 en scheurt daar over die weg naar het noorden. En een politieagent ziet dat de limousine daar aankomen racen. Stopt de limousine en kijkt naar binnen en schrikt zich wezenloos. Belt meteen naar een superieur en zegt, luister even, we hadden hier een limousine die reed met 230 km per uur. Nou, zegt de superieur, ticket, bekeuring. Nou, dat kan niet, want het is een hele belangrijke persoon die in die auto zit. Wat, een lid van de Knesset, van het parlement? Nee, veel belangrijker. Minister? Nee. De president? Nee, een buitenlander. Obama? Nee. Wie is het dan? Nou, zegt die politieagent, ik weet niet wie het is, ik ken zijn naam niet, maar de paus is zijn chauffeur.
Conclusie?
Nou, dat grapje vertel ik altijd als ik in een katholieke kerk, mijn gemeenschap, een toespraak moet houden om de sfeer er een beetje in te krijgen. Ja, denk je dat lukt dan wel?
Ja, heel mooi. Esther, conclusie?
Oh, ik ben blij dat je me niet vraagt om een mop te vertellen, want ik heb geen humor. Conclusie, uitermate waardevol, heel veel gezien. En ik ben blij ook dat ik dingen op kan schrijven, want dat houdt de herinnering vast. En er is al een eerste blog gekomen. We hopen er nog twee te maken. Hè? Dat doen we samen, want jij doet alle foto's en je checkt eventjes de trema's enzovoort. En zeer de moeite van het vertellen waard en zeer ook de verspreiding waard. Ook van het werk dat jullie hier doen. Want we hebben het nog niet eens gehad over gisterochtend, hoe we allemaal die voedselpakketten hebben samen zitten stellen. Dat was een. Iedereen heeft heel hard gewerkt. De straaltjes liepen van ons rug. Maar wat een sfeer. En
Dat triest ook, hè? Na af dat zoveel mensen daar komen, staan te dringen om een voedselpakket te krijgen. Ja. Wat voor een gigantische behoefte wordt helaas voorzien.
Dat is helemaal duidelijk. En het gaat ook om de eerste levensbehoefte. Rijst, een beetje pasta. Hè? Maar het is echt de moeite waard om verteld te worden. En ik hoop dat ik daar een bijdrage aan kan doen.
Ja, nou dank jullie wel. En tussen jullie twee alles goed gegaan? Want ik heb wel eens begrepen, 2 Joden, 3 meningen. Maar dat ging volgens mij wel oké hier.
Nou, het is niet 3 meningen. We kunnen nog veel meer.
Dat klopt. We hebben altijd meer dan respect voor elkaar om ook af en toe te zeggen van we agree to disagree.
En het was best gezellig, toch?
Absoluut.
We hebben het goed.
Ja, dat gezellig, dat moet. Want als je alleen maar je gaat concentreren op de afschuwelijke dingen je ziet, dan ben je kapot. Dat red je niet. En kan je dus niks meer.
Nee, je redt het niet.
Nou, dank jullie wel, Esther Voet, oprabijn Jacobs, voor jullie toelichting. U thuis, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.